짜증 나.
아, 왜 제꽃만 하냐?
Goedemorgen, broeders, zusters. Doet u het al? Nee. Zit er een knopje op? Doet hij het? Ja, oké. Goedemiddag, broeders, zusters, jongelui, allemaal. Hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Deze dienst wordt geleid door dominee De Jong. En in deze dienst zal ook Jos Yannick Huibrechtse worden gedoopt. Weet ook de gasten heten we van harte welkom. In het bijzonder de familie en vrienden van de doopouders Arnold en Danielle Huibrechtse. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat we samen een goede en een gezegende dienst meemaken. Verder begroeten we hen die nu of later deze dienst met ons zullen meemaken. De organist van vanmiddag is Erwin Vijfwinkel. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed in NGK aan Wil en Roelie Waning. En in de CGK aan Henny Schildering, die inmiddels trouwens weer thuisgekomen is, en aan Jan Hendricks. De collecte is straks voor de diaconie. En we gaan nu zingen Psalm 138, vers 1. En na Votum en Groet zingen we uit de eigen bundel, nummer 43. Namens de Kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten we samen een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Nu wij opnieuw beseffen voor wiens aangezicht wij verschijnen vanmiddag, willen wij gezegd hebben dat wij onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer begroet ons met deze woorden. Genade is over u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de eigen bundel nummer 43. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Het lied Geprezen zij de Heer is om twee redenen in ieder geval gekozen. Allereerst de eerste twee regels van het refrein. Hem zij de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Het is een prachtige manier om te zeggen hoe God zich met ons verbindt, ons trouw blijft en dat ook zichtbaar maakt in de doop. Straks van Jos Janiek. Maar de twee tweede regels van het refrein passen een beetje als een soort tegenwicht, mag ik het zo zeggen, tegen Klaas Hendriksen, die duidelijk heeft aangegeven van, ach, we kunnen over God spreken, maar daar hebben we Jezus niet bij nodig. Nou, dit lied staat bomvol van het Lam, staat bomvol van wie Jezus Christus voor ons wil zijn. Zo komen we aan dit lied in deze dienst, bijna aan het begin. Wij gaan nu over tot de doop van Jos Janiek. En met het oog daarop willen we eerst samen nog eens een keer weer luisteren naar waar de doop voor staat, waarom wij als kerk dopen. En we doen dat aan de hand van een formulier dat wij hier in Eindhoven gebruiken. En dat formulier begint met de volgende vraag: waarom is de doop eigenlijk zo belangrijk? Dat heeft met het volgende te maken. Onze Heer Jezus Christus heeft voor zijn heengaan naar God de Vader de volgende opdracht gegeven. Gaat heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Blijkens deze opdracht heeft hij aan de prediking van het evangelie heel nauw de bediening van de doop verbonden. De doop is een teken en zegel, of anders gezegd, een uitbeelding en een verzekering van de boodschap dat we onszelf niet kunnen redden, maar dat wij door God moeten worden gered. Welkom, ik was alvast begonnen met een korte inleiding op de doop. De doop is dus teken en zegel, uitbeelding en verzekering van de boodschap dat wij onszelf niet kunnen redden, maar dat wij door God moeten worden gered. Het water van de doop duidt ook op afwassing. God zegt daarmee: zoals je van buiten door water gewassen wordt van je vuilheid, zo wil ik van binnen alle zonden van je afwassen. Sterker nog, zo zeker als je door het water van buiten gewassen wordt, even zeker wil ik je van je zonden afwassen. En de vraag is: geloof je dat? Zo ontvangen wij door de doop het voorrecht dat God zijn naam op ons legt en ons zijn heil toezegt. En hoe doet God dat dan? In de eerste plaats als God de Vader. Als God de Vader belooft hij: ik zal je vader zijn en ik zal voor je zorgen. Jij mag voortaan mijn kind zijn. Geloof je dat? Als God de Zoon belooft hij: ik ben ook voor jou gestorven en uit de doden opgewekt. Nu wil God je vrijspreken en mag je een nieuw leven beginnen. Geloof je dat? En als God de Heilige Geest belooft hij: ik zal altijd bij je zijn en wil in je wonen, zodat je met lichaam, geest en ziel een tempel van God mag zijn. Geloof je dat? God is in dit verbond, in deze verbondenheid, dus de belovende en de gevende. Maar wij, mensen, zijn in dat verbond ook partij. Dat betekent dat God nu ook van ons verwacht dat wij de ontvangende en gelovende partij zullen zijn. En geloven is dat we God laten zijn die hij voor ons wil zijn. De God wiens liefde altijd eerst is en zal blijven. Zoals Johannes schrijft: wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daarin is ook de diepste grond van de doop van kinderen gelegen. Wij geloven dat deze liefdevolle belofte en deze oproep van God niet alleen voor ons als volwassenen bestemd is, maar evengoed voor onze kinderen. Ook wanneer ze nog te klein zijn om het te begrijpen en het te beantwoorden. Daarom zijn wij als ouders en als christelijke gemeente geroepen tot de taak om onze kinderen, wanneer zij opgroeien, de boodschap van onze redding en de betekenis van de doop met woord en wandel duidelijk te maken. Tot zover de inleiding op de bediening van de doop. Laten wij van deze heerlijke wetenschap deze prachtige beloften ook zingen met gezang 409, daarvan de versen 1, 2 en 3. Laten wij nu samen bidden dat God in de doop van Jos Janiek mag geven wat ook de doop aan ons laat zien. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wat heerlijk dat er gedoopt mag worden. Dat u ons als mensen tegemoet komt door niet alleen onze oren te gebruiken om ons te overtuigen van uw liefde. Maar dat wij ook onze ogen mogen gebruiken. En dat we mogen zien dat u Jos Janiek daadwerkelijk door het water heen haalt. Door de dood heen. Dat u hem niet laat vallen. Maar dat u belooft. Ja, dat u bij uw eigen leven zweert. Dat u hem niet zult verlaten. Heer, geef dat we dat mogen zien. In zijn doop. Bij dat doopvond. En dat we mogen geloven dat u dat niet alleen tegen hem zegt, maar dat u het tegen ons allemaal gezegd wilt hebben. Dat u, als het aan u ligt, ons niet zult verlaten. Heer, help ons dat opnieuw te ontdekken. In ons eigen leven, in deze dienst, aan het doopvond. Heer, laat het zo mogen zijn dat wij opnieuw de bevestiging zien en krijgen dat u met ons door het leven wilt. Heer, geef dat uw geest dat aan ons mag geven, dat we dat geloof met elkaar hebben, dat u ons nooit verlaat. In Jezus' naam bidden wij dat. Amen. Joost zal zo binnengedragen worden. En dat is eigenlijk altijd wel mooi, dat een mens naar het heil toegebracht wordt. Dat een mens het heil niet zomaar zich toe-eigent, maar dat hij het aangeboden krijgt. Het aardige is ook dat inderdaad kinderen op deze manier naar het heil toegebracht worden. Door de ouders. In dit geval door een broer. Door de gemeente. Door grootouders. Dat wij allemaal op onze manier iets mogen bijdragen aan dat toebrengen van de kinderen en elkaar naar Gods liefde en zijn genade. En een van de manieren waarop je dat kunt doen is niet alleen door een kind hier naar binnen te dragen, maar ook door voor kinderen te bidden. En dat gaan Arnold en Danielle samen doen. Terwijl Joost wordt binnengedragen, zingen zij een gebed voor hem. En zo brengen zij op hun manier hem ook bij God.
Thank you. Arnold en Danielle, jullie geloven dat de doop door God is gegeven om het verbond uit te beelden en te verzegelen dat Hij in Christus met ons en onze kinderen heeft willen sluiten. God die onze harten kent, weet hoezeer jullie daarom de doop van Joost wensen. En ik vraag jullie daarom van dat geloof ook te getuigen. En in het midden van deze gemeente van Christus de doopbelofte af te leggen. Door het beantwoorden van de vragen die nu gesteld worden. In de eerste plaats, geloven jullie in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? En belijden jullie dat de goede boodschap die in de Bijbel is geopenbaard, in de apostolische geloofsbelijdenis wordt beleden en ook in de gemeente hier wordt verkondigd? En dat die boodschap ons dringend de weg ten leven wijst. Belijden jullie in de tweede plaats dat onze kinderen net als alle mensen vanuit zichzelf van de levende God vervreemd zijn, maar toch in Jezus Christus onder Gods verlossende heerschappij zijn gebracht. En erkennen jullie dat Joost, Jos, Yannick de doop die dat uitbeeldt en verzekert behoort te ontvangen. In de derde plaats beloven jullie Arnold en Danielle Joost naar beste kunnen te onderwijzen en te laten onderwijzen in het woord van God. En Joost in de kracht van de Heilige Geest een voorbeeld van een christelijke levenswandel te geven. Wat is daarop Arnold Huibrechtse je antwoord?
Ja.
Danielle Huibrechtse. Dan kunnen wij overgaan tot de doop van Jos Yannick Huibrechtse. Zijn er nog kinderen die wat dichterbij willen komen? Dan kan dat. Ik heb geen verhaaltje, dat zeg ik er meteen bij. Maar sommigen vinden dat ook wel weer leuk dat er geen verhaaltje is. Hoeven ze ook geen lastige vragen te beantwoorden. Kom maar wat dichterbij hoor. Lenny, kom ook nog maar even wat dichterbij. Kom maar even. Je mag rustig op de grond gaan zitten. Je kunt het goed zien, hoop ik. Jos Yannick Huibrechtse, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ja, dopen heeft toch iets van onderdompelen, dus daar ontkomen we niet aan. Maar hij is er al doorheen. Wij zingen Psalm 87. En daarvan, als ik goed heb, het derde vers. Ja, het derde vers. God zal hen zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij zijn volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd.
Wij willen nu samen bidden om Gods zegen, ook over de dienst van het woord. Vader in de hemel, wij danken u dat u niet zwijgt. Dat u van zich laat horen. Dat u prachtige beloften doet aan mensen. Dat u ons uw liefde verklaart, elke keer opnieuw. Dat u naar ons omziet. En dat u ook persoonlijk tot ons wilt spreken, ook vanmiddag. Heer, geef dat het zo mag zijn dat wij, ieder op onze eigen plek in ons eigen leven, ook echt een woord van u mogen meekrijgen. Dat u het woord krijgt ook in ons leven. Dat we u horen en ook u proberen te verstaan. Heer, help ons zo om uw boodschap voor ons persoonlijk op te vangen. Zegent u ons daarin. Vervul ons daarvoor met uw Heilige Geest. Kom ons zo tegemoet in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmiddag uit Deuteronomium 6. En daarvan de versen 4 tot en met 9. Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9. En dan lezen we het volgende. Luister is het eerste woord in het Nederlands. In het Hebreeuws staat daar Shema. En Shema is het, zou je kunnen zeggen, de Joodse geloofsbelijdenis die aan elke Joodse deurpost hangt in de zogenaamde mezuzah. Deze woorden zijn voor het Joodse volk van een groot gewicht. En die beginnen dus met luister. Luister Israël, maar we mogen ook zeggen luister gemeente van Jezus Christus. De Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Tot zover de lezing. Nou, beter als het goed is. Ja. Goed. De dienst is dus de tweede naar aanleiding van het boek van Klaas Hendriksen. Geloven in een God die niet bestaat. En in dat boek geeft Klaas Hendriksen dus een soort toelichting op
De vraag die hem vaak gesteld is: hoe kun je nou atheïstisch en dominee zijn? Dat is toch een onmogelijke combinatie? In dat boek geeft hij dus zeker ook antwoord op die vraag. Maar de diepste drijfveer in dat boek is niet zozeer het verhaal van, ja, snapt nou iedereen hoe ik een atheïstische dominee kan zijn? De diepste drijfveer is een andere. Dat heeft aan de ene kant te maken met dit artikel. Ik zie dat ik zoveel mogelijk aan deze kant moet blijven. Nou. Het is artikel 1 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In het artikel heb ik een paar dingen in het bijzonder aangegeven, maar misschien is het goed om het nog even te lezen. Artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis vat samen wie God voor ons is. God is de enige God. En wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is dat wij God noemen. Eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige bron van al het goede. Nou, voor mensen die in de kerk zitten, zal deze taal misschien nog wel ergens iets hebben van, ja, ik geloof dat ik het eerder gehoord heb. Maar Hendricks constateert dat zelfs voor heel veel mensen die hun leven lang in de kerk gezeten hebben, dit woorden en termen en begrippen zijn waar ze niet meer mee uit de voeten kunnen. Als wij dit van God moeten zeggen, ja, dan vervreemden wij ons van onszelf, van de wereld om ons heen, en hij gelooft zelfs dat wij onszelf dan vervreemden van God. In dit artikel zit voor hem dus ook een motief om dit boek te schrijven. Hij wil dus eigenlijk in een andere taal over God gaan spreken. Niet de taal van de Nederlandse geloofsbelijdenis van 4 eeuwen geleden, maar een taal die past bij deze tijd. En woorden waar Hendriksen zich dan in het bijzonder tegen verzet, die heb ik even groen gemaakt. Dat is geestelijk wezen, een woord als eeuwig en een woord als almachtig. En vooral dat laatste woord, dat is iets waarvan Hendriksen zegt, daar kunnen we volgens mij vandaag aan de dag niet meer mee aankomen. Nou, dat is het tweede motief. Kerktaal, geloofstaal. Is dat nou inderdaad nog taal die bij de tijd is? Moeten we daar inderdaad nog op deze manier spreken? Moeten we zo over God spreken? Dat is het tweede motief. Het derde. Wat Hendriksen is opgevallen, is dat er allerlei mensen wel willen geloven, dat ook allerlei mensen wel met het leven bezig zijn, maar dat ergens de klik tussen die twee niet meer gevonden wordt. Wat heeft God eigenlijk nog te maken met het leven van alle dag? Waar kom ik hem in het dagelijks leven nog tegen? Kom ik hem eigenlijk nog wel tegen? Hebben God en dagelijks leven nog iets met elkaar te maken? Hebben geloof en leven iets met elkaar te maken? Nou, je zou kunnen zeggen, dat is een soort derde motief wat Hendriksen heeft om dit boek te schrijven. Hij vindt het namelijk ontzettend jammer dat er heel veel mensen zijn die die verbinding niet meer kunnen leggen. Die denken dat God iets te maken heeft met je verleden, waar je vandaan komt en misschien met je toekomst, maar niet met je leven hier en nu. Nou, hij zou dat graag anders zien. Een soort derde motief om dit boek te schrijven. Nou, wat is dan kort zijn verhaal? Dit is hem trouwens. Hendriksen wil heel graag dat iedereen ervan doordrongen is dat geloven voor alles met het leven van alle dag te maken heeft. Geloven, dat is eigenlijk het verhaal van, ja, je maakt allerlei dingen mee, je ontmoet mensen, je doet ervaringen op in je leven en eigenlijk moet je in al die alledaagse dingen op de een of andere manier ook geloven. God tegenkomen. God ontdekken. En mensen die dat dus niet meer doen, die gaan inderdaad vragen stellen bij het bestaan van God. Nou, zegt Hendriksen, dat is niet de bedoeling. Geloven, zo zegt hij, heeft wat hem betreft dus alles te maken met het leven van alle dag. Geloven, daar hebben we het vorige week ook inderdaad even over gehad, is volwassen afhankelijkheid. Prachtige term die hij gebruikt voor geloven. En daarmee geeft hij een typering van geloof tegenover de tijdgeest van dit moment. De tijdgeest van dit moment is, wij hebben alles in de hand als mensen. Wij kunnen ons leven maken en breken. Wij kunnen van allerlei dingen zelf in de hand houden en het leven is op een bepaalde manier maakbaar. En Hendriksen zegt, dat is een leugen. Daar komen we ook als mensen steeds meer achter dat dat een leugen is. Wij kunnen ons Zwitser levensgevoel niet regelen. Dat kunnen we wel denken, maar het is niet zo. We lopen steeds weer als mensen aan tegen het feit dat wij op een bepaalde manier afhankelijk zijn van dingen die op onze weg komen. Waar we helemaal geen vat op hebben, laat staan, greep op kunnen krijgen. Hij noemt het dan volwassen afhankelijkheid. Afhankelijkheid heeft te maken met niet alles is maakbaar. Er zijn heel veel dingen die op onze weg komen, waar we helemaal geen invloed op hebben. Volwassen afhankelijkheid heeft te maken met het feit dat Hendriksen zegt, kijk, geloven betekent niet met de armen over elkaar gaan zitten en wachten op de dingen die komen gaan. Nee, je hebt als mens daarin ook je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt daarin je eigen keuzes maken. Nou, zo ziet hij geloven als een volwassen afhankelijkheid. Niet de kinderlijke afhankelijkheid, maar een volwassen. En als Hendriksen over God praat, over de God die niet bestaat, dan zegt Hendriksen, nee, God bestaat niet, hij gaat. God gebeurt, God is onderweg, God is altijd bezig. God bestaat niet. Geloven richt zich op God als dat wat meetrekt met mensen onderweg. God is met mensen onderweg. Zo hebben wij God in de Bijbel leren kennen. Nou, dat is kort gezegd het verhaal van Hendriksen in het boekje. Nou, wat levert dat voor een schets op? In eerste plaats zegt Hendriksen, wij moeten dus niet abstract over God spreken. Want daar kunnen mensen zich weer helemaal niets bij voorstellen. Kerkelijke taal, geloofsbegrippen, die kerkelijke leer, God als de onzienlijke, de ondoorgrondelijke, dat zijn toch woorden waar je zo abstract mee gaat spreken over God, dat geen mens zich er meer iets bij kan voorstellen. Hendriksen zegt dus, alles behalve abstract. Hoe dan wel? Als wij over God spreken, moeten we realistisch over God spreken. En realistisch bedoelt Hendriksen dan vooral in de zin van met beide benen op de grond. Herkenbaar, duidelijk. Oh, heeft God daarmee te maken? Is God zo op mijn leven betrokken? Is dat de liefde van God? En heeft dat inderdaad, heeft God zo zijn plaats in mijn werk, in mijn hobby, in mijn leven van alle dag? Dus realistisch, zodat iedereen snapt waar je het over hebt. Als wij praten over God, moeten we het zeker niet zo doen dat God een statisch geheel wordt. Alsof God ergens staat, bestaat, stilstaat, ergens is, waar dan ook, niet statisch. Wat dan wel? U raadt het al. God dynamisch, God onderweg, God, zou je bijna kunnen zeggen, open naar alle kanten. Dat is het beeld wat Hendriksen van God ziet in de Bijbel. God die op allerlei manieren met mensen onderweg is. Kijk naar al de reisverhalen, kijk naar alles wat er door de loop van de eeuwen tussen God en mensen gebeurt terwijl ze onderweg zijn. Goed. Wat voor God levert dat op? Als Hendriksen zijn verhaal doet, dan zegt hij: God is dus een God die meegaat. Hij bestaat niet, maar hij gebeurt. Elke keer opnieuw is het omgaan met God een gebeurtenis, een belevenis. Er gebeurt letterlijk wat. Hij gebruikt daarbij Exodus 3 als uitgangspunt. Exodus 3, die woorden van de Heer die zegt tegen Mozes: ik ben die er zijn zal, dat is mijn naam, zo wil ik bekend zijn. Ik ben dus altijd op de een of andere manier aanwezig. Maar hoe en op welke manier, daar kom je steeds als mens weer achter. Exodus 3, zijn verhaal. Nou, God dus niet abstract, maar realistisch. En dat is voor Hendriksen hetzelfde als weg met artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is abstracte kerktaal. Dat zijn kerkelijke begrippen. Wij moeten terug naar de Bijbelse beelden van God als schild, als rots, als houvast, als herder. Daar zitten emotionele kanten aan. Daar blijkt betrokkenheid. Die kerkelijke begrippen als onzienlijk, dat is zo abstract en afstandelijk als het maar mogelijk is. Nee, zo'n God is niet de God van de Bijbel, de God die meetrekt. Ook niet statisch dus, maar dynamisch. En dat betekent dat Hendrik zegt, dat geestelijke wezen, dat opperwezen, dat is niet mijns inziens het beeld dat de Bijbel ons van God geeft. Een God ver weg, boven ons, op grote afstand. Maar God die met ons meetrekt als een betrokken reisgenoot. Dat is het beeld wat hem voor ogen staat. En daar wil hij graag ook mensen mee motiveren om het geloof op zijn minst weer serieus te gaan nemen. Goed, dat was het verhaal van Hendriksen, kort maar krachtig. Nou, hoe zit dat dan met andere verhalen? We gaan naar het verhaal van de kerk. Wat is er nou in de kerk door de eeuwen heen op dit punt allemaal gezegd en beleden? Nou, als wij praten over artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, met die verhalen over geestelijk wezen, over eeuwig, over almachtig, over ondoorgrondelijk, waar praten we dan over als kerk? Wat willen we daarmee gezegd hebben? Zijn het inderdaad geen termen waarvan je moet zeggen, nou sorry hoor, ik ga met mijn buurman niet praten over een onzienlijke God? Nou, die termen hoeven we ook absoluut niet te gebruiken. Maar de vraag is wel, wat heeft artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over God willen zeggen? Dat God wezenlijk anders is. Wezenlijk anders is dan wij. En ook wezenlijk anders is dan alles wat we in deze wereld tegenkomen. Dat is het verhaal van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wezenlijk anders. Je kunt je wat dat betreft bij God geen voorstelling maken. Wij kunnen over God alleen maar spreken in beelden als een herder. Als een koning. Maar het zijn allemaal woorden waarmee we proberen te benaderen wie God is. Maar ten diepste moeten we zeggen, God is een geestelijk wezen. Zo totaal anders dan wij zijn. Dat God wat dat betreft met niets en niemand te vergelijken is. Daarom die rare termen als ondoorgrondelijk, onzienlijk, eeuwig, almachtig, enig. Eenvoudig, geestelijk. De woorden geef ik graag voor beter. En ik denk dat we de Nederlandse geloofsmijns absoluut geen onrecht doen als we er wat dat betreft andere termen voor zoeken en gebruiken. Maar waar het om gaat is dat we nooit mogen vergeten hoe anders God is dan wij zijn en onze wereld is. Waar we dat ook tegenkomen, en daar raakt deze thematiek ook simpel geloofsopvoeding en een doop. Als wij praten over God thuis, hoe spreken wij met elkaar over God? Hoe spreken we met elkaar over God als we onze kinderen iets van God vertellen? Hoe dichtbij komt God? Hoe gewoon wordt hij eigenlijk? Hoezeer is hij iemand die mee onderweg is? Hoezeer is hij iemand die totaal anders is dan wij zijn? Deuteronomium laat zien in vers 4 tot 9 dat gehoord moet worden in de eerste plaats. Hoor Israël, luister goed. God is de enige. De enige. Anders. Totaal anders dan alles wat je kunt bedenken. Uniek in zijn soort. God staat niet op één lijn met Allah. God lijkt niet op de goden van de Hindoes. God is enig in zijn soort. Uniek. Nou, hoe komt dat in onze opvoeding naar voren? Danielle en Arnold beloven dat ze Joost gaan onderwijzen en laten onderwijzen. In dat geloof. Maar wie is inderdaad de God die je aan je kinderen laat zien? Wat zeggen wij over hem op clubs, op LEF, op Solid Friends, op Bijbelkringen, in de kerk, op de preekstoel? Deuteronomium 6 zegt, als we het over God hebben, laten we dan inderdaad de aandacht van de kinderen erbij halen. Wie die enige, die unieke God is. En laten ze op dat punt inderdaad bij het opstaan en bij het naar bed gaan. Bij het thuis zijn en onderweg zijn. Laten we het ze inprenten. Deze God is enig. En waarin is hij dan enig? Nou, ik kan natuurlijk niet al die woorden die in de artikel 1 genoemd worden de revue laten passeren. Maar ik wil u toch een paar niet onthouden. In de eerste plaats. Als wij over God spreken, spreken wij over God niet als iemand die gebonden is aan de tijd in de zin van niet langer dan een mensenleven meegaat. In die zin is God niet tijdelijk, maar eeuwig. God was er al voordat wij er waren. God zal er zijn als wij er al lang niet meer zijn. Hij is de alfa, het begin, en de omega, het einde. God is niet tijdelijk, maar hij is eeuwig. Hij gaat dus onze grenzen ver te buiten. Daar komt bij dat God dus ook niet alleen een God is van het hier en nu. Alsof God zich alleen met dit stukje van de geschiedenis, met uw leven, met uw plekje, uw gemeente, uw gezin bezighoudt. Alsof God alleen maar hier en nu God kan zijn. Integendeel, juist het christelijk geloof helpt ons om als het ware steeds weer uit het heden te stappen, terug te gaan naar het verleden. Wat heeft God allemaal al gedaan? En vooruit te kijken naar de toekomst. Wat komt er nog in Gods naam allemaal op ons af? Juist God die eeuwig is, tilt ons als het ware boven de alledaagsheid uit. Niet om er nooit in terug te keren en uit deze werkelijkheid weg te vluchten, zoals vroeger wel gebeurd is. Nee, God tilt ons als de eeuwige boven tijd, hier en nu, uit om ons van tijd tot tijd boven het verhaal van ons leven uit te tillen. Daarin te dragen. Nieuw perspectief te geven. Geloof in de toekomst. Rust vanuit een stuk verleden. Goed, God. Niet tijdelijk, maar eeuwig. We kunnen nogmaals daar andere termen voor gebruiken. Als we de gedachten die daarin zitten maar meenemen. Nou, waar Hendriksen zich vooral tegen keert in artikel 6, is dat uiteindelijk God ook de Almachtige genoemd wordt. En er zijn er boeken vol over geschreven, dus ik ga hier het laatste woord zeker ook niet over zeggen. Maar wat de Nederlandse geloofsbeleiders onder woorden wil brengen, is dat God dus inderdaad niet erbij staat en ernaar kijkt en zegt van, gaan het ook allemaal niet helpen? Maar hoe staat God er dan bij? En als hij dan ingrijpt, hoe grijpt hij dan in? Nou, volgens mij is dat prachtig verwoord door een oud gezang, een van de enige gezangen nog, die vroeger in oude berijmingbijbeltjes stond. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Gods almacht is niet een hebben dingetje. Van zie, God is almachtig, zijn zie de spierballen van God is. God kan alles als zijn liefde iets wil bewerken. Dus almacht staat in dienst van zijn liefde. God kan hemel en aarde bewegen uit liefde. Niet omdat hij het leuk vindt om even hemel en aarde te bewegen. Want dat kan niet toch, want hij is toch almachtig. Nee, God kan alles als het gaat om wat zijn liefde wil bewerken. Als God mensen heil wil geven, dan kan hij, om het zomaar te zeggen, alles. Dan houdt niemand hem ook tegen. Zo mogen wij over Gods almacht spreken. En daarin is God dus ook weer totaal anders dan wij. Want bij ons staat alles in dienst van de macht. De strijd. De ander overheersen. Je aan een ander onderwerpen. Bij God staat alles in dienst van de liefde. Je volledig aan de ander weggeven. Dat wordt nergens mooier zichtbaar gemaakt dan aan het kruis van Jezus Christus. Zo mogen wij spreken. Over God. En dat blijft dan niet hangen in het heden. Maar het is wel goed om die hele kredietcrisis, die beurscrisis die we op dit moment hebben, om daar eens inderdaad je bij af te vragen, waar is God in deze verhalen? En wat doet dat met mij? Maar het is niet alleen het heden. Er is dus ook een toekomst. God is de eeuwig. En dat soort beelden mogen wij vasthouden als wij praten over wie God voor ons wil zijn, volgens wat de kerk aangeeft. God is machtig. Ja, dat is hij zeker. Er is geen onmacht, al is het allemaal kwetsbaar en breekbaar. God is machtig. En het is de macht van zijn liefde. Zo wil de kerk over God spreken. In alle bescheidenheid. Met alle moeite die daaraan vast kan zitten. Dit is bij uitstek het symbool van Gods macht. En wat bij uitstek het symbool is van Gods macht, het kruis, dat is tegelijkertijd bij uitstek het symbool van zijn liefde. Goed. Kortom. Als wij praten over wat de visie van de kerk is, en die zetten we even naast die van Hendricks, dan mogen we zeggen dat geloof inderdaad alles met het leven te maken heeft. Alles met het hier en nu. Absoluut. Daar zouden we ook niet van terug moeten willen. En in dat opzicht kunnen we Hendricks dus volledig volgen. Ja, geloven heeft te maken met het leven van alle dag. Hendricks zegt alleen, voor alles met het leven van alle dag. Ik denk dat je vanuit de kerk zou kunnen zeggen, althans dat de kerk dat door de eeuwen heen steeds gezegd heeft, geloof heeft inderdaad alles te maken met het leven hier en nu. Maar het tilt een mens daar ook van tijd tot tijd bovenuit. Door te gedenken, door te verwachten, door het evangelie je toe te eigenen. Ik wil graag de terminologie van Hendricks overnemen als het gaat om geloven. Ik vind het prachtig, ik vind het een vondst. Geloven als volwassen afhankelijkheid. Dus daar gaan we ook niks op afdingen of bijstellen of gewoon lekker laten staan en lekker meenemen. Hendricks geeft aan, geloof richt zich op een God. Dat wil zeggen, dat wat met je meetrekt als mensen onderweg zijn. Dat is het verhaal van Hendricks. Vanuit het belijden van de kerk zou ik willen zeggen, geloven richt zich op een God als diegene die met ons meetrekt en voor ons uitgaat. Twee verschillen, zoals u merkt. Bij Hendriksen wordt God een dat, iets wat met je meetrekt. Ik hou het toch op een persoon. Iemand die met je meetrekt. God is degene die met je meetrekt. Maar hij doet meer dan alleen maar meetrekken. God is ons gelukkig soms ook vooruit. Maakt ruimte voor ons. Baant voor ons de weg. En ik zou dat niet graag kwijt zijn. In die zin mogen we meer zeggen dan dat God alleen met ons meetrekt. Goed, we gaan afronden. En we doen het op twee manieren. In de eerste plaats een paar kanttekeningen bij Hendriksen. Heel vaak lees je in het boek van Hendriksen zinnetjes in de geest van: het is niet zus, maar het is zo. God is niet statisch, hij is dynamisch. Ja, prachtig om het zo scherp neer te zetten. Maar het doet in de regel geen recht aan de werkelijkheid. Misschien zou Hendriksen zich wat vaker moeten schrijven: God is niet alleen soms statisch. Bij God zijn ook rustmomenten, kunnen we ook rust vinden. God is soms ook dynamisch. Dus niet alleen, maar ook. En. Bij Hendriksen is het of-of. Of God is statisch, artikel 1 van de Nederlands geloofsbelijdenis. Of God is dynamisch, het verhaal van Hendriksen. Ja, zo is het niet. Zo is het ook in de Bijbel, denk ik niet. Het is vaak niet alleen, maar ook. In dat opzicht zou zijn boek volgens mij heel veel winnen als hij eens wat vaker die formule zou gebruiken. In plaats van niet zus, maar zo. Dus niet of-of, maar en-en. Een ander scherp kantje van Hendriksen is dat hij zegt: zonder mensen is God nergens. God is de God die meegaat. Maar, zegt hij, als mensen niet op weg gaan, kan God dus niet meekomen. Dus zolang als mensen blijven zitten waar ze zitten, is God afwezig. God is nergens zonder mens. Ik denk dat je daar vanuit de Bijbel ook best iets over zou kunnen zeggen. En zeggen: ja, zo gaat dat soms wel. Als mensen op weg gaan, gaat God mee. Maar om nou te zeggen dat het alleen maar zo is. Ik geloof zeker dat God niet zonder mensen wil. Maar dat is nog wat anders dan: zonder mensen is God nergens. Daarvoor is hij dan toch te veel anders en gaat hij soms letterlijk boven ons uit. Een derde kanttekening. Hendriksen geeft aan dat de aandacht die de kerken hebben voor Jezus Christus een dwaalspoor is. En daar moeten we vanaf. De kerk zou beter af zijn als ze, wat dat betreft, Jezus wat meer op de zijlijn zou zetten. Het is een kleine opmerking ergens tussendoor. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat in zijn hele verhaal over wie God is en wie God zou kunnen zijn voor de mensen van vandaag, inderdaad Jezus Christus buiten beeld blijft. Maar dan ook totaal buiten beeld blijft. Terwijl ik denk, als je nou praat over een God die meegaat, waarin is dat dan mooier zichtbaar geworden dan in het leven van Jezus op aarde? Hoezeer hij naast mensen komt te staan. In de ogen van Hendriksen is de aandacht voor Jezus een dwaalspoor. Als wij daarin doorslaan, is het inderdaad een dwaalspoor. Maar zo zegt hij het niet. Er kan zoveel aandacht voor Jezus zijn dat God achter Jezus verdwijnt, God de Vader. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar om nou Jezus helemaal aan de kant te schuiven, volgens mij spreken wij daar in de kerken door de eeuwen heen toch iets anders over. Ik denk dat de weg van Jezus inderdaad ons juist op het spoor van God zet. Goed, een vierde en laatste kanttekening.
Hendrik zegt nog veel meer hoor, dus ik zou er nog wel 5 diensten mee vol kunnen maken. Deze is al veel te vol. Maar er valt nog veel meer te zeggen, maar we houden er na deze dienst mee op. Maar deze wil ik dan toch nog wel noemen. En dat is dat hij zegt, de feiten achter het Bijbelverhaal zijn niet zozeer belangrijk. Belangrijk is wat het verhaal met jou doet. Dus wat er achter het Bijbelverhaal ligt of onder het Bijbelverhaal ligt, ach, dat doet eigenlijk niet de zaken. Wat de zaken doet is wat het Bijbelverhaal naar jou toe doet en betekent. Wat het met jou doet, hoe het jou aanspreekt. Daar moet je eigenlijk naar kijken. En dat is weer zo'n, het is niet zus, maar zo'n verhaal bij hem. En dan denk ik van nou, het kan iets genuanceerder. Maak er nou eens van, de feiten achter het Bijbelverhaal zijn belangrijk. Maar dat is niet genoeg. Als iedereen gelooft dat waar is wat in de Bijbel staat, en je bent er heilig van overtuigd, maar het raakt je leven verder niet, en het verandert je leven niet, en de boodschap doet helemaal niks met jou, ja, dan kun je wel zeggen van wat in de Bijbel staat is waar, maar dan doet de Bijbel niet waar de Bijbel voor bedoeld is. Omgekeerd, als het alleen maar gaat om het effect wat een verhaal met jou heeft, en daar zit niks achter, ja, dan wordt inderdaad een sprookje van Sneeuwwitje. Kan net zo betekenisvol worden als een Bijbelverhaal. Maar feiten maken het verhaal toch van een andere betekenis dan wanneer het een mooi moraal is of een mooi verhaal. Dus weer, hou allebei eens even in beeld. De feiten achter het Bijbelverhaal zijn net zo belangrijk als de boodschap van dat verhaal. Goed, ik hou het hierbij. En ik geef als laatste nog even op dit punt aan. Dat als we dus inderdaad praten over God die de enige is. En laten we daar inderdaad gewoon eens goed bij stilstaan hoe wij over God spreken in onze omgang met elkaar. Wat daar allemaal bij zoal gezegd wordt over God. In onze opvoeding, in ons verenigingswerk, clubwerk, preekwerk. Wie is God? En welk beeld van God laten wij zien? En waar liggen de lijnen tussen Gods verhaal en ons leven? Ik denk dat het goed is dat we daarbij stilstaan. Niet alleen vanavond, vanmiddag, maar dat we er ook mee doorgaan. Ons steeds weer de vraag stellen van wie is God? En wat betekent het als ik mijn kinderen ga inprenten dat God de eeuwige is? De almachtige. Degene die meegaat en die soms vooruit gaat. Welk beeld laten wij elkaar eigenlijk in dat opzicht zien? Goed, dat heeft in ieder geval Hendrikse bij mij allemaal losgemaakt. En ik zou in dat opzicht zeggen van, het was voor mij geen verloren tijd. Ik ga, dat gesprek wordt waarschijnlijk niks meer. Maar misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van nou, ik heb nu een vraag. Want dat ging me echt te snel of dat snapte ik niet. En daar wil ik nog wel even bij stilstaan. Ik zal de gesprekspunten zo wel even laten zien, dus dat moet iedereen nou maar even overnemen. Dan gaat u er thuis nog maar eens even rustig over praten. Maar misschien dat er nu iemand zegt van, dat op dat punt, daar heb ik echt de boot gemist of daar zijn dingen voor mij niet helder. Laat even van je horen. Ja. Ja, wacht, voor de kerktelefoon.
Ik vraag me af waarom hij zich atheïst noemt. Want ik zou eerder denken, gezien dat derde punt wat u hier net aanhaalt, hij vindt de kerkelijke aandacht voor Jezus nogal overdreven. Nou, als je Jezus niet meer relevant vindt, dan denk ik, ja, dan moet je jezelf geen christen meer noemen. Want een christen is naar Jezus Christus genoemd. Dus als hij zou zeggen van ik ben geen christen, zou ik me dat kunnen voorstellen. Maar waarom noemt hij zich dan atheïst?
Nou, dat zou een interessante vraag voor hemzelf denk ik ook zijn. Ja, waarom noemt hij zich een atheïst? Nou, dat heeft voor hem te maken met wie atheïsten in onze samenleving zijn. Atheïsten, hij noemt dat ook godontkenners. Dat zijn mensen die het God in alle toonaarden ontkennen, om het maar zo te zeggen. Maar hij zegt, wie ontkennen ze nou eigenlijk? En dan zegt hij van elke atheïst in Nederland, West-Europa, is atheïst in de zin van dat hij de God van het christendom
ontkent. En de God van het christendom is de God van bijvoorbeeld de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus vandaar dat hij zegt van in die zin voel ik mij verwant met de atheïsten. En ontken ik inderdaad het bestaan van de God zoals die geschetst wordt door de gereformeerde kerken. PKN, CGK, NGK enzovoort enzovoort. En omdat alle atheïsten in West-Europa vaak zich daartegen verzetten, noemt hij zich dus inderdaad in hun kielzog atheïst. Maar het zou misschien niet zo gek zijn als hij inderdaad die vragen zou horen en zou je niet gewoon zeggen van ik ben niet christelijk meer. Dus ik ben een niet-christelijke dominee. Maar daar heeft het dus mee te maken. Het is het verzet tegen, zeg maar, het beeld van het christelijk geloof. Verhelderen.
Ik wil er eigenlijk even op ingaan. Het is niet zozeer een vraag. Maar ook naar de aanleiding van de vorige vraag. Ik denk echt de hele crux zit in het ene woordje wat u inderdaad aanstipt en uw reactie is. Dat woordje diegene. De punt wat hij werkelijk maakt is dat hij in wezen zegt. God bestaat niet. Het is geen wezen. En daarmee ontkent hij dus het bestaan van God. Dat hij iets anders God noemt. Gewoon het feit dat mensen met elkaar iets denken. En dat er inderdaad vanuit een streven is en dat soort dingen nog meer. Het zweverigs meer. Dat noemt hij toevallig God. Dus we blijven over hetzelfde woordje praten. Maar ten diepste heeft hij God geëlimineerd, denk ik. En als je dat zo kijkt, alle andere strekkingen van de opmerking waarop u reageert die niet kloppen met onze visie vanuit de kerk, zijn precies dat. Waarom zal hij enorme moeite hebben met Jezus hebben als Jezus is God? Jezus is tastbaar. Kun je niet ontkennen dat hij bestaat. En dat is iets wat onmogelijk te rijmen is met het moment dat je zegt van God is niet een bestaand wezen. Dus dat wou ik even als verheldering noemen.
Oké, dankjewel. Ik ben hier nou toch in deze hoek. Verheldering, ja.
Het is ook niet zozeer een vraag, maar u had het over volwassen afhankelijkheid. Dat had Henrich het over. En niet over de kinderlijke afhankelijkheid, maar we moeten toch kinderlijk geloven, daar worden we toch toe opgeroepen. Aannemen wat er staat.
Ja, maar dat is wat nou, laat ik zo zeggen, ik denk dat hij bij het idee van het kinderlijke inderdaad de associatie heeft van, nou ja, kinderen overzien het leven nog niet helemaal, weten niet precies hoe de dingen gaan, zijn ook in hun verstand wat dat betreft nog niet helemaal ontwikkeld, hè, zoals Paulus dat ook zegt, toen ik als een kind was, sprak ik als een kind, enzovoort, enzovoort. En waar het bij Hendricks nou om gaat, is dat hij eigenlijk zegt van, wij moeten een volwassen geloof hebben in de zin van, wij moeten een geloof hebben waarbij we ook ons verstand meenemen. Datgene wat we als volwassen mensen in verantwoordelijkheid kunnen doen, dat moeten we meenemen. En kinderen hebben wat dat betreft andere verantwoordelijkheden dan volwassenen. En hij zegt, in ons geloof moeten we ons in die zin dus niet als kinderen gedragen, maar als volwassenen. En dat, ja, daarom kiest hij voor het beeld van de volwassen afhankelijkheid en heeft hij het niet over geloven als een kind. Ja.
Dat is toch een hele sterke norm.
Dat is ook een hele sterke norm. En ik denk dat je wat dat betreft ook kunt zeggen dat als Jezus het over het worden als het kind heeft, dan bedoelt Jezus niet van dat wij dus altijd maar kinderlijk moeten blijven of kinderachtig moeten gaan doen. Het worden van het kind, dat zit op het vertrouwen. Een kind durft als vader bij wijze van spreken beneden bij de trap staat. Het kind staat halverwege en zegt spring maar. Dan zegt dat durft dat kind dat te doen.
En dus neem je de woorden van vader aan.
Ja. Ja. En dat aspect, dat zit er zeker in. En dat zal, nou als ik het zo inschat, dat zal Hendricks dus ook niet ontkennen. Het gaat er meer om het verhaal van
wij kennen hem niet.
Dat is een ander verhaal.
Ja, maar wij wel.
Ja.
En dat wil ik ook duidelijk gezegd hebben. Dus de kerkdienst, dat woord te spreken, dat gaat.
Ja.
Eigenlijk moet je gekuren van Hendricks. Dat is een duivel.
Absoluut. Absoluut. En ik denk dat het wat dat betreft ook... maar goed, dat is misschien dan niet helemaal scherp genoeg duidelijk geworden. Ik denk dat we wat dat betreft de antwoorden van Hendriksen, dat zijn niet mijn antwoorden en ik denk ook niet dat dat de antwoorden van de kerk zijn. Behalve die volwassen afhankelijkheid.
Dat was mij niet duidelijk.
Uit de dienst was dat niet duidelijk geworden. Oké. Waar het mij om gaat is dat de vragen waar Hendriksen mee bezig is, dat zijn ook onze vragen. En de vraag inderdaad waar geloof in het leven van alle dag zijn plek en rol vindt en heeft, dat zijn denk ik vragen die wij als christenen vandaag de dag allemaal hebben. En nogmaals, zijn antwoorden kunnen misschien niet de onze zijn. Ik denk wel dat je mag zeggen dat de vragen die hij oproept en stelt aan ons als christenen allemaal, dat dat vragen zijn die de moeite waard zijn om bij stil te staan. Maar het is niet... Ja, en dat is uit de dingen die gezegd zijn rondom de eeuwigheid, God die totaal anders is, de rol van Gods almacht in dienst van zijn liefde, daar zijn geen niet voldoende dingen nog over gezegd?
Ik kan het eruit halen, maar
okay.
De twijfel is...
Ja. Oké. Okay. Als laatste.
Ik wil nog even reageren op dat stukje van die volwassen afhankelijkheid. Ik snap dat u daar inderdaad iets moois in ziet. En er zit ook denk ik iets moois in de woorden op zich. Ik vraag me alleen heel serieus af of meneer Hendriksen dat precies zo bedoelt zoals u het benadrukt. Ik heb daar mijn ernstige twijfels over. Ik heb namelijk het gevoel dat het meer in de richting gaat van de maakbaarheid van je geloof. Dus aan de ene kant zeg je van, oké, hij ziet iets in het feit dat mensen niet maakbaar zijn. Tegelijkertijd bespeur ik in heel veel van de opmerkingen en statements die hij maakt, eigenlijk dat hij het geloof maakbaarder probeert te maken. En dat sluit denk ik ook aan met de opmerking van juist dat kinderlijke proberen te vermijden. Misschien iets om over na te denken.
Ja. Nou, ik denk wel dat je kunt zeggen dat als hij praat over volwassen afhankelijkheid, dan is in ieder geval op dat punt heel duidelijk bij hem dat hij zegt van ik ben er heilig van overtuigd dat er in ons leven en in onze wereld allerlei dingen ons aangereikt worden waar we absoluut moeten leven van dat wat ons gegeven wordt. Dat is die afhankelijkheid. Het enige manier waarop hij dat woord volwassen in dat verband aanbrengt is dat hij zegt van en dat maakt ons dus niet lijdelijk afwachtend. Maar wij hebben daarin ook onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. En ik geloof niet dat ik op dat punt hem vriendelijker in beeld gezet heb dan hij op dat punt zelf heeft aangereikt. Maar hij gaat in dat verband wel totaal voorbij aan het worden als een kind. Daar is hij in dat verband niet mee bezig. Goed. Wat zijn vragen waar we eventueel nog over zouden kunnen hebben, maar waar we het dus vandaag niet meer over gaan hebben? Misschien bij een andere gelegenheid. Voor mensen die daar toch op door willen gaan, in ieder geval nog even in beeld. Een kerk die blijft bij het geloof van artikel 1 van de Nederlands Gereformeerde Geloofsbelijdenis loopt leeg. Dat is niet een stelling waar ik bij voorbaat achter sta, in tegendeel. Maar Hendriksen is daar heilig van overtuigd. Als we dit artikel handhaven op deze manier, dan zal een kerk verder leeglopen. Nou, als wij zeggen van nou, daar zijn we niet mee eens, en dat kan maar zo het geval zijn dat we dat zeggen, dan is de volgende vraag natuurlijk, oké, hoe dan wel? Wat betekent voor ons artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis? Over God moet je alleen in Bijbelse beelden praten, en zeker niet in kerkelijke taal als die van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Opnieuw een stelling die ontleend is aan de gedachten van Hendriksen. Oké, zou het beter zijn om alleen in Bijbelse beelden te spreken? Nee, dat kan. Maar niet alleen, ja precies, precies. Maar goed, we hoeven het er nu niet over te hebben, ja? Om door een Bijbelverhaal geraakt te worden, hoeft het niet echt gebeurd te zijn. Ook dat is de heilige overtuiging van Hendriksen. Ik pik hier dus een paar dingen er nog uit waarvan je zou kunnen zeggen, meneer Hendriksen, vinden wij dat inderdaad ook. En de een zal zeggen, ik ben een dankbaar mens. Een ander, ik ben God dankbaar. Wat is het verschil? Dat voorbeeld, daar komt Hendricks ook mee. Goed. Alle punten waarvan je zou kunnen zeggen, ja, in de vraag van ben ik het daar wel of niet mee eens, kun je heel snel klaar zijn met misschien deze gesprekspunten. De vraag is inderdaad van, hoe dan wel? Nou goed, dit was naar aanleiding van het boek van Klaas Hendriksen. En ja, ik hoop dat het ons in ieder geval op de een of andere manier aan het denken gezet heeft over wie wij zijn in de ogen van God. Maar vooral ook wie God is in onze ogen. En wat wij op dat punt met elkaar kunnen doorgeven. Ook aan komende generaties. Nou, ik laat het even staan. Laten wij zingen uit de eigen bundel. Nummer 52. Bezing de almacht van uw God. Dan is het uw gelegenheid uw gaven te geven, bestemd voor de diaconie.
Laten wij nu samen bidden en danken. Vader in de hemel, om te beginnen willen we u danken voor uw liefde. Uw liefde ook getoond in de geboorte van Joost. Uw liefde naar ons toe als mensen, dat u ons het leven toevertrouwt, kinderen toevertrouwt. Heer, het is een wonder van uw liefde. We danken u zo voor zijn geboorte, dat het allemaal goed is en goed gaat. Heer, u geeft ons daarin meer dan waar we recht op hebben. Dank voor uw betrokkenheid op ons. Dank voor de gave van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dank voor wat Hij in zijn leven en sterven en opstaan van u heeft laten zien. Hoeveel liefde u voor mensen hebt. Hoeveel daadkracht ook, als het erop aankomt, de dood, de machten van het kwaad, de duivel en ons eigen vlees te overwinnen. Dank voor uw daadkracht. Dank voor uw almacht. Dank dat we mogen weten dat wat uw liefde wil bewerken, uw vermogen u dat niet ontzegt. Heer, dank dat u verder kunt kijken dan onze neus lang is. Dat uw arm verder kan reiken dan onze arm lang is. Dat er meer is dan het hier en nu. Dat wij mensen zijn onderweg. Ver naar anderen. Ver ook voor anderen. Maar dat u er was, bent en dat u ook zult komen. Dank voor wie u daarin voor ons bent. Dank dat u anders bent dan alles wat wij ons kunnen voorstellen. Dank dat u zo boven ons mensen, onze geschiedenis en onze wereld uitgaat. Heer, u bent groot in liefde. Help ons dat ook te laten zien aan iedereen die u ons hebt toevertrouwd. Help in het bijzonder ook Arnold en Danielle om Rens en Joost te laten zien wie u bent. Help zijn grootouders om dat te doen. Help ons als familie daaromheen. Help ons als gemeente. Geef dat we zo ieder op onze eigen weg en op onze eigen manier uw grote daden mogen laten zien. Venster op u mogen zijn. Bewaar ons er zo voor dat wij onze kinderen dan wel anderen verhinderen om tot u te komen. Zegent u ons in dat opzicht en vervul ons met uw geest. Ga zo met ons, ook in de week die voor ons ligt. Geef ons wat wij nodig hebben. Laat ons delen in uw zegen, opdat wij op onze beurt voor anderen tot een zegen mogen zijn. Wees zo bij ons. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Na het gesprek zouden we de geloofsbelijdenis zingen. Dat doen we niet nu. Ik zal de geloofsbelijdenis uit uw naam uitspreken. En wij sluiten af met een loflied op het Lam. Daar begonnen we mee met lied 43. Wij sluiten daar ook mee af met gezang 110. Het Lam voor ons op aardgeslacht is eeuwig waard te ontvangen. De rijkdom, wijsheid, eer en kracht. Gezang 110 na de belijdenis van ons geloof. En ieder spreekt met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. De zegen van God ontvangen en wij beamen die in onze gemeente met een driemaal gezongen amen. Na de zegen is iedereen welkom om de ouders te feliciteren. We doen dat vanaf links een keer weer. Laten wij nu van hier gaan met Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.
Thank you.